Lieve mensen en Jezus, aangezien het vandaag Pasen is, kon het toch niet ontbreken om het over de kruisiging en natuurlijk de opstanding, waardoor we het eeuwige leven hebben van Jezus, om het daarover te hebben. Dus ik had eigenlijk het boek Esther op het oog, maar dat is dus voor de volgende keer. Op de dag van de kruisiging hingen de soldaten een bordje om Jezus zijn nek. Daar stond op koning der Joden. Pilatus wilde dat iedereen goed zag wat er gebeurde met de mensen die zich tegen de Romeinen verzetten. Jezus moest zijn eigen kruis dragen, of in ieder geval de dwarsbalk. Dat was zwaar en lastig om ermee door de smalle straten te lopen. Bovendien was hij eerst gegezeld. Hij was erg verzwakt. Zijn benen voelden slap. Hij viel. De balk viel bovenop hem. "Sta op," schreeuwde de centurio. En hij gaf Jezus een schop. Dat hielp niet erg, want Jezus had geen kracht meer. Simon, een Jood die uit Cyrene kwam, een stad aan de Noord-Afrikaanse kust, kwam toevallig langs. "Hé, jij daar," riep de centurio, "kom hier, draag dat kruis voor die man." "We hebben een klusje te doen en daar hebben we niet veel tijd voor." Zo trok de kleine optocht verder door de kronkelende straten van Jeruzalem. Er liepen een paar soldaten voorop en er liepen een paar achteraan. Jezus liep in het midden, Simon met het kruis achter hem aan. Ze kwamen bij een plek buiten de stadsmuren, die Golgotha heette, de plaats van de schedels. Sommige vrouwen boden Jezus wijn aan, met een verdovend middel, tegen de pijn, maar die nam hij niet aan. Toen kleedden de soldaten hem uit en kruisigden hem. Ze zetten een paal van 2 meter rechtop in de grond. Spijkerden Jezus handen vast aan de dwarsbalk die Simon had meegesjouwd. Trokken hem aan touwen naar boven. Bonden en timmerden de dwarsbalk aan de paal en spijkerden Jezus voeten aan de paal. Uiteindelijk zetten ze het bordje met koning der Joden net boven zijn hoofd vast. Eindelijk waren de laatste ceremonieën om een koning te maken afgelopen. Jezus hing aan het kruis. Iedereen kon het zien. Het kruis was zijn troon. "Vader God, vergeef hen," zei Jezus snakkend naar adem. "Ze weten niet wat ze doen." De soldaten verdeelden onderling zijn kleren. Samen met Jezus werden nog 2 bandieten gekruisigd. 1 links van hem en 1 rechts. Het was er lawaaiig. Er waren veel mensen naar de terechtstelling komen kijken. En die schreeuwden beledigende opmerkingen naar Jezus. Zelfs de opperpriesters en schriftgeleerden waren gekomen en zeiden: "Hij heeft zoveel gered, maar zichzelf kan hij niet redden." "Kom dan, Messias," schreeuwden ze. "Kom van dat kruis af. Dan geloven we jou." Een van de bandieten deed mee met het bespotten. "Red ons dan allemaal tegelijk," riep hij uit. "Je hebt mooi praten," riep de andere bandiet. "Dit is je laatste kans om iets goed te doen. Wij weten waarom we hier zijn, maar hij in de midden heeft niets verkeerds gedaan. En hij is een koning, dat weet ik." En hij keek naar Jezus. "Jezus," zei hij, "denk aan mij wanneer je in het koninkrijk bent." Toen antwoordde Jezus: "Ik zeg jou, vriend, dat je vandaag nog met mij in het paradijs zult zijn." 3 uren gingen voorbij. Het was middag. Het was altijd de warmste tijd van de dag. Maar ineens verdween de zon. En over de hele wereld viel een diepe duisternis. Het was alsof de zon alleen nog maar as was. Alsof de hele schepping rouwde. De duisternis duurde 3 uur. Het was er verlaten. De meeste van Jezus' vrienden hadden hem daar in de steek gelaten. Zelfs God had hem in de steek gelaten. Tenminste, zo leek het. Het valse proces bij het Sanhedrin en bij Pilatus, de wreedheid van de tempelwacht en de Romeinse soldaten, de verschrikkelijke pijn, het voortdurend snakken naar adem en nu deze vreemde, angstaanjagende duisternis, dat alles scheen God te hebben buitengesloten. Hij was nergens te zien, nergens te horen. De woorden van een oude psalm kwamen bij Jezus op. Hij hief zijn hoofd en riep ze in het duister: "Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom, waarom, waarom?" En toen, na een laatste zucht, stierf Jezus. Op dat moment scheurde het gordijn voor het heilige der heiligen in de tempel van Jeruzalem, van boven naar beneden. Jezus' dood had God naar buiten doen komen. Ze konden hem niet langer verborgen houden. Ze konden niet meer net doen of alleen de hoge priesters goed genoeg waren om in zijn aanwezigheid te komen. Net toen Jezus zich door God verlaten voelde, kwam God naar buiten om door de straten van de stad te wandelen, net zoals hij vroeger in de Hof van Eden had gedaan. In die duisternis, onder Jezus' kruis, leek het of God zelf was gestorven. In werkelijkheid had Jezus' dood God bevrijd. De centurio aan de voet van het kruis scheen die betekenis op te vatten. Hij keek naar Jezus op en zei: "Die man was werkelijk Gods zoon." Nu de terechtstelling was voltrokken, slopen een paar van Jezus' vrienden naar voren. Het waren drie vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd. Onder hen bevond zich Maria van Magdala. Er was ook een lid van het Sanhedrin die het helemaal niet eens was met wat ze hadden gedaan. Hij heette Jozef en kwam uit een plaats die Arimathea werd genoemd. Hij had lang gezwegen, maar nu raapte hij zijn moed bij elkaar en ging naar Pilatus om te vragen of hij Jezus mocht begraven. Meestal lieten de Romeinen de lijken van gekruisigde mannen gewoon hangen. Jozef moest er niet aan denken dat Jezus daar moest wegrotten of zou worden opgegeten door de gieren. Pilatus had meer dan genoeg van Jezus. "Doe maar met hem wat je wil," zei hij. Dus rende Jozef weg, kocht op de markt een linnen lijkwade en ging zo snel als hij kon met een paar vrienden naar Golgotha. Hij haalde Jezus van het kruis, wikkelde hem in de lijkwade en droeg hem naar een in de rotsen uitgehouwen graftombe. Het soort tombe waarin je kon lopen als je je hoofd gebogen hield. Jozef had daar zelf ooit begraven willen worden, maar dat deed er nu niet toe. Ze legden Jezus erin en rolden toen een grote steen voor de ingang. Daarna ging ze snel weg. Maria van Magdala, een trouwe volgeling van Jezus, had de kleine begrafenisstoet gevolgd, op een afstandje, om maar niet opgemerkt te worden. Ze had gezien dat Jozef en zijn vrienden niet de tijd hadden gehad om Jezus echt goed te begraven. Ze hadden hem niet gewassen, ook niet met zoete olie gezalfd. De volgende dag was de Sabbat, en dan mocht Maria niets doen. Maar zodra het de dag daarna licht werd, zou ze teruggaan naar de graftombe en alles goed maken. Hoe ze die steen van zijn plaats moest krijgen, dat wist ze niet. Dat probleem schoof ze voorlopig maar voor zich uit. Ze liep weg, terwijl ze zich afvroeg wanneer de tranen zouden komen en ze haar verdriet kon uiten. Maria stond op zondagmorgen vroeg op en ging naar de graftombe. Ze had nauwelijks op zonsopgang kunnen wachten. Het was nog donker, maar licht genoeg om eenmaal bij het graf te kunnen zien dat er iets heel vreemds was gebeurd. De steen van de ingang was weggerold en iemand had Jezus weggehaald. Ze wist waar Petrus en Jezus zich verborgen hielden. Ze rende zo snel ze kon naar dat huis. Ze hebben Jezus uit het graf gehaald, riep ze. Ik weet niet waar hij nu is, wie doet nu zoiets? Het graf begon zich in een tuin. Maria had precies uitgelegd waar het was en Petrus en een van de anderen renden er naartoe. Petrus' metgezel was er eerst. De steen die de ingang moest afsluiten was opzij gerold. De zon kwam net boven de horizon en de eerste stralen zetten het graf in een gouden gloed. Hij keek naar binnen. Het graf was leeg. Op de linnen lijkwade waarin Jezus had gelegen, die lag op de stenen plank. Maar het lichaam was weg. Het rook er ook helemaal niet naar de dood. Op dat moment kwam Petrus aangerend en hij ging meteen naar binnen. Ook hij zag de lijkwade liggen en de doek die om Jezus' hoofd moest hebben gebonden, maar Jezus zelf was er niet. Zijn metgezel boog zijn hoofd en ging naar binnen. Hij begreep het niet helemaal, maar hij wist dat er iets goeds was gebeurd. Het graf was niet leeg, het was vervuld met het leven van God. De twee mannen hingen danig in de war naar huis. Ze wisten niet wat ze ervan moest denken. Maar Maria ging niet weg. Ze was weer bij het graf. Ze wist eigenlijk niet wat ze moest doen. Maar wel dat ze niet weg mocht gaan. Ze had Jezus in de steek gelaten toen hij werd gekruisigd. Deze keer zou ze hem niet in de steek laten. Huilend stond ze bij het graf. Opeens rook ze de geur en hoorde ze het ruisen van de hemel. Ze boog om in het graf te kijken. Er zaten twee engelen op de plank, heel gewoon, alsof het zo hoorde. Wat deed de hemel in de tuin? Het was niet de tijd voor de hemel, het was tijd voor tranen, heel veel tranen. Waarom huil je? Vroegen de engelen. Wat denk je, regeerde Maria. Ze hebben mijn heer, mijn vriend en mijn leraar weggenomen. En ik weet niet waar hij is nu. Ze rechte haar rug. En die engelen had je ook niks, dacht ze. Waren dat nou engelen? Ze draaide zich om en ze zag een gestalte. Het was Jezus. Waarom huil je? Vroeg de gestalte. Wie zoek je? Maria dacht dat het zeker de tuinman was. O meneer, riep ze, als u hem heeft weggehaald, vertel me dan waar hij nu is. Dan kan ik hem gaan halen. Maria, zei de gestalte. Nu herkende ze die stem. Het was Jezus. Leraar, riep ze uit. Maria zette een pas naar voren. Je kunt me niet vasthouden, Maria, zei Jezus zacht. Ik ben nu vrij. Ga naar mijn andere vrienden en vertel hen wat je hebt gezien en gehoord en zeg hen dat ik spoedig bij God zal zijn. Toen was hij weg en de engelen ook. Maria rende weg om het de anderen te vertellen. Ze stormde naar binnen en riep, ik heb de Heer gezien, ik heb hem gezien. Die avond, toen de vrienden allemaal bij elkaar waren en zich afvroegen wat hun te doen stond, bang als ze waren dat de Romeinse soldaten of de tempelwacht ook naar hen op zoek was, verscheen Jezus in hun midden. Vrede zij met jullie, zei hij. Ik breng jullie de vrede van God, Gods welbehagen, het volle leven, het leven als een goed bewaterde tuin. Maria van Magdalena begreep het, maar de anderen konden hun ogen en oren niet geloven. De laatste keer dat sommigen van hen Jezus hadden gezien, werd hij door de tempelwacht meegenomen van Gethsemane. Maar toen Jezus hun de tekenen van de kruisiging liet zien, wisten ze zeker dat hij het was. Ze waren in het dolle heen. Ze hadden gedacht dat alles verloren was. Ze hadden gedacht dat de tirannie als winnaar uit de bus was gekomen. Ze hadden gedacht dat de duistere krachten hem uiteindelijk te pakken hadden gekregen en dat hij in de greep van de dood was. Maar de dood kan het leven van God niet vasthouden. Dat wisten ze nu. Ze konden zien en horen dat het waar was. Vrede zij met jullie, zei Jezus weer. Net zoals God, mijn vader, mij heeft gestuurd, zo stuur ik jullie. Jullie moeten het werk voortzetten dat ik ben begonnen. Toen ademde hij op hen in en zei, ontvang nu de Heilige Geest, de Geest van God. Ga en breng Gods vergeving in de wereld. Ooit in de Hof van Eden had God op handen en knieën het leven van het eerste mensenkind geblazen. Nu blies Jezus, net na zijn overwinning, op de duistere krachten van de tirannie en de dood, nieuw leven in zijn vrienden. Dat betekende dat ze het leven in al zijn volheid konden leven en leven en zegen aan anderen konden brengen. Dat is nu, beste vrienden, wat ons te doen staat. Als wij vervuld zijn van Gods liefde, als wij zijn zegen hebben ontvangen, als wij het eeuwige leven aanvoelen, dat is wat wij moeten brengen naar alle andere mensen toe, naar alle kinderen van God. Dat is onze taak, onze opdracht om alle kinderen thuis te brengen. Amen.